Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag lezen we verder voor uit het boek Schrijfster in Jeruzalem, een roman van Tessa Afshar. Lysander bleef bij Sara tot het bloeden en de krampen waren gestopt. Volgens hem waren het goede tekenen die deden vermoeden dat ze zonder blijvende gevolgen zou genezen van haar miskraam. Zolang de nageboorte er maar in zijn geheel uitkwam, geloofde hij in haar herstel. Het konvooi was weer in beweging gekomen. Sara kreeg nauwelijks iets mee van het gehobbel over het ongelijke terrein. Een groot verdriet omhulde haar. Ze kon niet meer helder denken, voelde alleen nog maar pijn. Haar kind was weg, haar man was weg, en ze had zijn gedrag helemaal aan zichzelf te danken. Darius kwam pas 's namiddags weer bij haar langs. Hij stond over haar heen gebogen met groene beschuldigende ogen. Maar hij kon de zorgen die hij voelde en vermengd werden met bitterheid niet helemaal verbergen. Ze herinnerde zich hoe hij haar ooit had verteld dat hij er naar verlangde kinderen te hebben. Het verlies van hun eerste deed hem net zoveel pijn als haar. Hij legde een hand op haar voorhoofd, maar zijn aanraking was onpersoonlijk. "Bloedt ze nog?" vroeg hij Pari. Sara negeerde hij. "Niet meer zo erg, heer, en ze lijkt geen koorts of rillingen te hebben. Ze herstelt goed." Darius knikte en draaide zich om weer te vertrekken. "Vergeef me, heer," riep Sara. Hij bleef staan, zijn brede rug kil. "Het is te laat. Alsjeblieft, ik hou van u." "Dat kan me niet schelen," zei hij en sprong uit de wagen terwijl die nog in beweging was. Sara drukte haar gezicht in haar kussen en huilde. "Hij trekt wel weer bij," zei Pari en klopte bemoedigend op haar schouder. "Nee, dat doet hij niet." Darius zat op een strozak en maakte zich klaar voor de nacht. Niet dat hij veel slaap zou krijgen. Sinds Sara's miskraam bestonden zijn nachten uit lange uren van kwellende gedachten. Die werden afgewisseld met korte perioden van rusteloos gedommel en stevige nachtmerries. In het duister ontwaarde hij het profiel van Lysanders brede schouders die op hem afkwamen lopen. "Ik moet je spreken." "Spreek." Lysander hurkte naast hem neer. "Niet hier. Wat ik te zeggen heb, is alleen voor jouw oren bedoeld." Darius voelde het bloed uit zijn gezicht trekken. "Sara? Kom." Darius wurgde hem bijna, in zijn haast de man zijn geheim te ontfutselen. Was ze ziek? Was haar leven in gevaar? Maar zijn vriend weigerde iets te zeggen tot ze volledig buiten gehoorsafstand van het kamp waren. "Je vrouw is niet in direct gevaar, maar ik maak me zorgen om haar. De miskraam is nu 3 dagen geleden en ze kan nog steeds niet eten. Ze is voortdurend misselijk en is te zwak om haar bed te verlaten." "Is haar baarmoeder gaan ontsteken?" "Ik denk het niet, ze heeft geen koorts. Het bloeden en de krampen zijn gestopt. Maar ze herstelt niet, zoals ze zou moeten. Vrouwenaandoeningen zijn niet mijn specialiteit. Ik weet niet wat ik nog kan doen. Ze weigert naar me te luisteren als ik haar zeg dat ze moet eten. Je moet iets doen, Darius." De afgelopen 3 dagen had Darius Sara elke dag bezocht. Zijn bezoekjes waren elke keer hetzelfde. Broeiende, zwijgende aangelegenheden die haar vreselijk nerveus maakten. Hij controleerde of ze fysiek vooruitging, maar weigerde met haar te praten. Het was bijna alsof hij tegen zijn zin kwam, dacht ze. Alsof een deel van hem haar verafschuwde en haar zo ver mogelijk van zich vandaan wenste. Verder nog dan de zon van de maan verwijderd is. En toch was er een ander deel, dat dicht bij haar wilde zijn. Dat er zeker van wilde zijn dat ze weer gezond werd. Ondanks zijn grote woede kon hij zijn hart toch niet helemaal voor haar afsluiten. Soms had ze heel even de hoop dat ze elkaar weer vonden. Maar meestal voelde het alsof ze verzwolgen werd door een wanhoop die geen einde kende. Ze wilde zijn verdriet delen, want wie begreep beter hoe het voelde wat hem overkomen was? Maar hij had een zo hoge muur tussen hen opgetrokken dat ze hem niet kon bereiken. Zijn bitterheid was zo tastbaar en hield hen van elkaar gescheiden. Elke dag bad ze om vergiffenis. Elke dag negeerde hij haar en verliet haar zonder een woord te zeggen. Ze had moeite met eten. Haar lichaam leek het af te wijzen. De aanblik alleen al maakte haar misselijk. Op de 4e avond, net nadat het konvooi voor de nacht was gestopt, kwam Darius binnen met een kom soep. "Je moet eten," zei hij. "Ik kan het niet." Hij zette de kom naast haar neer op de bodem van de wagen. Hij leunde achterover, schoof een lange arm achter haar rug en hees haar zo overeind. Hij stapelde wat kussens achter haar om haar rug te ondersteunen en zette haar rechtop. Zijn aanraking deed het bloed naar haar wangen schieten. "En nu eten." "Ik wil niet dwars zijn, heer, maar de geur alleen al doet me kokhalzen." "En toch moet je eten. Je hebt al te lang niets meer binnengekregen. En Lysander zegt dat als je zo doorgaat nog een ernstige aandoening ontwikkelt." Hij ging naast haar op het matras zitten en strekte zijn hand uit naar de kom. Hij hield een lepel vol soep voor haar mond. "Eet." Zijn stem maakte duidelijk dat hij geen tegenspraak zou dulden. Als hij maar een glimp van tederheid of zelfs maar compassie had getoond, dan had ze geloofd dat hij nog steeds om haar gaf. Maar zijn hele manier van doen was kortaf. Hij zou hetzelfde hebben gedaan voor een zieke hond of een ziek paard. Ze wilde hem niet nog meer ontstemmen dan ze al had gedaan en dwong zichzelf de lepel soep naar binnen te werken. Haar maag protesteerde hoorbaar. Ze sloot haar ogen en ademde diep door. "Goed zo, nou nog één," zei hij vasthoudend. Tegen de tijd dat ze klaar waren, was haar gezicht bedekt met een dun laagje zweet en trilde ze van de moeite die ze moest doen om de inhoud van haar maag er niet meteen weer uit te gooien. Hij maakte een doek nat en depte het zweet van haar nek en gezicht. "Het gaat zo weer over." Tot haar verrassing en opluchting bleek hij gelijk te hebben. De misselijkheid ebde weg en haar maag werd rustiger. Voor het eerst sinds het verlies van haar kind voelde ze zich bijna goed. "Je ziet er beter uit. Je wangen hebben weer wat kleur gekregen." "Ik voel me ook beter. Dank je wel." Ze verwachtte dat hij weg zou gaan nu hij zijn taak volbracht had en het doel van zijn bezoek had bereikt. Maar hij bleef hangen. "Waarom, Sara? Waarom heb je me niet verteld van ons kind?" Hij klonk eerder gekwetst dan boos. Sara sloot een moment lang haar ogen. "Ik was bang dat ik dan niet mee zou mogen." "Wilde je Jeruzalem zo graag zien? Een bezoek aan Juda was belangrijker voor jou dan de gezondheid van je kind? Dan mijn gevoelens?" "Nee, Nooit? Ik hield het nieuws voor me, omdat ik niet een heel jaar van je gescheiden wilde zijn. Of de baby alleen zou moeten krijgen. Ik vroeg de hofarts die je langstuurde of deze reis gevaarlijk zou zijn voor het kind. Ik zou nooit zijn leven hebben geriskeerd, Darius. Zelfs niet om bij jou te kunnen zijn. Hij verzekerde me dat als ik voorzichtig was, de baby geen risico zou lopen. Zelfs de koning nam vroeger zijn zwangere concubines mee op reis. Darius leunde achterover. Je had het recht niet om dit voor me te verbergen, Sarah. Ik was zijn vader. Ik had het recht het te weten. Dat weet ik. Ik heb je tekort gedaan. Ik kon niet geloven dat je het na het bezoek van de arts niet wist. Hij zei me dat hij jou zou informeren. Ongetwijfeld tegen jouw zin. Je bloost. Ik heb dus gelijk. Gespannen sloeg hij zijn armen over elkaar. De man heeft meerdere malen geprobeerd mij te spreken. Je kunt hem hier niet de schuld van geven. Dit was jouw verantwoordelijkheid als mijn vrouw. Jij was degene die dit met mij had moeten delen. Jij was degene die me had moeten vertellen dat we een kind hadden. Denk je dat ik dergelijk nieuws uit de mond van een arts wil horen? O Darius, vergeef me. Ik geloofde oprecht dat ik het je elk moment ging vertellen. Maar dan besefte ik weer dat je me dan zou achterlaten. En de angst voor die scheiding deed me meteen weer zwijgen. Aanvankelijk dacht ik nog weken de tijd te hebben. Ik had niet met Nehemia's tempo gerekend en dat versnelde ons vertrek nog veel meer dan ik had verwacht. Ik probeerde het je te vertellen op de ochtend van ons vertrek, weet je nog? Dacht je nou serieus dat ik de tijd zou hebben om rustig met jou te gaan zitten kletsen, vlak voordat het konvooi vertrok? Dat is een slap excuus. Je wilde het me vertellen op een moment dat ik er niets meer aan kon doen. Sarah kon zijn beschuldigingen niet ontkennen. De stilte in de wagen werd zwaar. Het was alsof door erover te praten alle bitterheid naar buiten was gekomen, maar niets was opgelost. Ze besefte dat woorden nu niets konden helen. Mededogen was het enige dat hun relatie kon redden. Mededogen en vergeving. Haar echtgenoot was een man die zijn vertrouwen niet snel schonk en ze had het vertrouwen al geschaad op de dag dat ze zijn vrouw werd. Er was een ramp nodig geweest om zijn hart te verzachten. Pas toen ze was neergestoken en ernstig ziek was geworden, kon hij vrede met haar sluiten. Vanuit zijn perspectief bezien moest dit verraad onbegrijpelijk zijn. Ik had mezelf moeten overgeven aan wat je ook besloten zou hebben, zei ze. Hij haalde zijn schouders op, zijn bewegingen zwaar. Je had jezelf over moeten geven aan mijn zorg, maar die kans heb je me ontnomen. Dankzij jou moet ik rouwen om mijn kind, voordat ik de kans heb gehad zijn bestaan te vieren. Je had dit kind misschien ook verloren als je in Susa was gebleven. Maar dan hadden we tenminste beide geweten dat we het beste voor hem hadden gedaan. Nu zullen we voorgoed met die vraag moeten worstelen. Die avond bracht Nehemia haar een bezoek. Pari sprong op van haar poefje en bood hem deze enige zitplaats in de wagen aan. Hij knikte hoffelijk naar haar, nam plaats op het poefje dat naast Sarah stond en boog zich naar haar toe. Het spijt me zo, meisje. De warmte in zijn stem deed Sarah in tranen uitbarsten. Voor zover ze zich kon herinneren, had ze in 4 dagen meer gehuild dan in alle jaren sinds haar jeugd. Waarom heeft God mijn kindje weggenomen? Dat is een te groot mysterie voor mijn kind. Het ging bij je moeder net zo, weet je? Zij verloor ook een baby voor ze jou kreeg. Sarah keek hem met grote ogen aan. Dat heeft niemand me ooit verteld. Zij was er destijds net zo kapot van als jij. Maar toen jij kwam, keerde ook de vreugde weer terug. Ze leek maanden na jouw geboorte nog steeds niet te kunnen stoppen met lachen. dat heeft ze me nooit verteld. Misschien dacht ze dat je te jong was om het te begrijpen. Ik wou dat ze nu hier was. Zij zou begrijpen hoe ik me voel. Wat zou ik me getroost voelen als ik weg kon kruipen in haar armen, zoals ik deed toen ik nog klein was. Lieve meid, ik vind het heel naar voor je dat het ene verlies het andere nog scherper doet voelen. Maar ook God kan als een liefhebbende moeder voor je zijn. Het voelt alsof Hij mij verlaten heeft. Soms gaat ons hart door een dal dat zo diep is dat God overschaduwd wordt door de duisternis. De uitdaging is vol te houden. Als het voelt of God je los heeft gelaten, laat dan zelf God niet los. Klamp je aan Hem vast. En dan zul je zien dat Hij je nooit verlaten heeft. Hij was al die tijd dichtbij. Ik ben ervan overtuigd dat Hij je pijn kent en je rust wil schenken, te midden van dit alles. Want wil Hij niet allen troosten die rouwen? Samen met alle rouwenden van Sion en Jeruzalem. Sarah kwam moeizaam overeind. Pari schoot haar te hulp. Ze voelde hoe zwak ze was, zelfs na zo'n kleine inspanning. Zelfs praten was vermoeiend. Neef Nehemia, ik denk niet dat deze wond geneest. Dit verlies is te groot om te kunnen dragen. Ik heb zo verlangd naar een kind. Waarom zou God me een kind schenken om het vervolgens weer weg te nemen? Het enige wat ik kan zeggen is dat jouw kind hem dierbaar was, door hem geplant. Want hoe had je een kind kunnen verwekken als Gods hand niet op jou rustte? Zonder Gods adem kan in geen baarmoeder leven groeien. Zei koning David niet, u was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Zie je, dat kleine mensje dat gedurende enige tijd in jou groeide, was daar omdat God dat wilde. Zijn enorme kracht weefde dat kind in jou en dat leven werd door hem gekoesterd. Wat heb ik eraan te horen dat God met me meevoelt? Dat verandert niets aan mijn verlies. Als Nehemia de bittere ondertoon in haar reactie al hoorde, dan liet hij daar niets van merken. Zonder enig verwijt in zijn stem antwoordde hij. Koning David zei, u levert mij niet over aan het dodenrijk en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien. U wijst mij de weg naar het leven, overvloedige vreugde in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde. Niet alle leiders van ons volk zijn het met me eens, maar als ik over de woorden van onze profeten mediteer, dan ben ik ervan overtuigd dat jouw kind voorgoed bij God zal leven. Hoewel je hem niet in dit leven bij je zult hebben, kun je troost vinden in de wetenschap dat het graf niet het laatste woord zal hebben. Hij zal de vreugde ervaren te mogen leven in Gods nabijheid. En wie weet worden jullie in een andere wereld herenigd. Sarah zweeg. Tot dat moment was ze zo opgegaan in haar eigen verdriet en Darius' verlies dat ze aan weinig anders had gedacht. De dood had haar altijd zo definitief geleken. Voor het eerst begon ze zich te realiseren dat Gods verdriet misschien wel het hare oversteeg en dat Gods macht misschien op een of andere manier de dood kon overstijgen. Een dergelijk mysterie was moeilijk te begrijpen, maar de God die de zee had gespleten om haar volk te redden, was vast ook wel in staat te heersen over het lot van een ongeboren kind. De troost waar Sarah zo naar had verlangd, maar niet had kunnen vinden, begon nu tegen het grote verdriet te vechten dat haar in zijn greep had gehad. Wilt u voor me bidden? Natuurlijk, daarom ben ik ook gekomen. Sarah verborg haar gezicht in haar handen. Ze voelde haar vingers trillen. Ik heb Darius bij me vandaan gedreven, Nehemia. Ik heb hem niet van het kind verteld, uit angst dat hij me zou achterlaten in Susa. En nu kan hij me niet vergeven. Ik denk dat hij mij de schuld geeft van het verlies van ons kind. Heel stilletjes ontsnapte er een zucht aan Nehemia. We moeten deze problemen in Gods handen leggen. Hij is groot genoeg om jouw lasten te dragen. Nehemia begon zijn gebed met een boetedoening voor zichzelf en voor Sara, als ook voor hun voorouders. En vervolgens bad hij voor die kostbare kleine baby en het verlies dat als een dolk in Sara's hart stak. O grote God, wij danken u voor het geschenk van dit kind, ook al mocht hij maar zo kort bij ons blijven. We danken u voor de zegen dat dit leven in Sara mocht groeien. We vragen u dat leven in uw liefdevolle handen houdt. Heer, bevrijd Sara's lichaam en ziel van de geest van de dood die haar heeft aangeraakt. Herstel haar met de adem van uw leven. We geven u dit kind terug in de wetenschap dat uw trouwe liefde eeuwig zal duren. Vader, in uw handen leggen we deze ziel. Hoed hem in de schaduw onder uw vleugels. God, onze voorziener, heel het verdriet dat deze moeder en vader heeft overvallen, help Darius zijn vrouw te vergeven. Laat hem tot u komen. Heel dit huwelijk en laat het tot een goddelijk verbond aaneengroeien. En Heer, zegen deze man en deze vrouw met meer kinderen. En terwijl Nehemia bad, liet Sara haar tranen de vrije loop. Het was alsof haar ziel werd schoongespoeld. Het was alsof God zelf haar dichter naar zich toe haalde, haar troostte met de tederheid van een moeder. Haar adem bleef haar in de keel steken. Ze had de aanwezigheid van God een hele tijd buitengesloten door haar weigering op hem te vertrouwen. Ze was zo geobsedeerd geweest met het op poten zetten van haar eigen leven dat ze zich onbedoeld beetje bij beetje van hem verwijderd had. En toch was hij daar, God van de eeuwigheid, en bood haar zijn vrede aan. Hij begreep haar eenzaamheid en haar zwakte. En in de schaduw van die ontdekking besefte ze dat haar verdriet weliswaar niet over was, maar dat het haar niet langer met zijn gewicht verstikte.
Thank you.
Sarah rechte haar rug na een nieuwe aanval van misselijkheid en algehele zwakte. Pari reikte haar een vochtige doek aan. Het is net alsof u de baby helemaal niet verloren hebt. U hebt nog dezelfde symptomen als toen u zwanger was. Ik weet het. Sarah zuchtte en leunde achterover tegen de kussens om haar buik de ruimte te geven tot rust te komen. Ik heb de nadelige effecten van de zwangerschap gehouden, zonder de vreugde van een baby. Uw lichaam zal gewoon tijd nodig hebben om te wennen. Na meer dan 8 weken zou je toch denken dat de boodschap dat mijn baarmoeder leeg is, wel is doorgekomen. Mijn maandelijkse cyclus is ook niet normaal. En hoewel ik niet meer eet dan voorheen, lijk ik elke week dikker te worden. Het wordt vast binnenkort wel weer normaal. Pari begon de doeken aan de zijkant van de wagen schoon te kloppen. Sinds het begin van hun reis 10 weken geleden had het niet meer geregend. De wegen waren zo stoffig dat de beweging van de karavaan een ware windhoos creëerde van wervelende wolken stof. De kleine stofdeeltjes vonden moeiteloos hun weg naar binnen, zelfs als ze de gordijnen goed dicht hielden. Als het echt te warm werd in de wagen, openden ze de gordijnen en rolde het canvas dak dat hen anders beschermde terug. Ze trotseerden liever het vuil om een beetje frisse lucht te krijgen. Hun wagen werd hoe dan ook vies. Pari en Sarah veegden elk hoekje van de wagen 2 of 3 keer per dag schoon. Maar een paar uur later was alles alweer bedekt met een dun laagje stof. Het beddengoed, de bodem, hun huid. Er waren momenten dat Sarah alleen nog maar stof proefde. Darius stond de stoet incidenteel toe 's nachts te stoppen bij een koninklijke herberg. De vrouwen bleven dan urenlang in de houten baden zitten, boenden zich helemaal schoon, zodat ze zich een heerlijke paar uur lang schoon voelden. Dat duurde niet lang. Zodra ze de volgende dag weer op weg gingen, wist het stof weer door hun kleren en in hun haren te kruipen. Pari schudde vol overgave een kussen uit. U hebt tenminste uw eetlust weer terug. Ik moet bekennen dat u me die eerste week de stuipen op het lijf jaagde. Maar u bent bijna weer net zo fit als voorheen. En dat is maar goed ook, gezien het tempo dat mijn echtgenoot ons voorschrijft. We zijn nog maar een paar dagen van Tadmoren verwijderd. Pari liet haar slanke lichaam op het poefje vallen. Ik dacht echt bijna dat ik in tranen uit zou barsten toen hij ons niet eens toestond een paar uur te stoppen bij de bazaars van Babylonië. Het was zonsondergang toen we aankwamen en de zon was nog nauwelijks op toen we weer vertrokken. Ik ben voor het eerst van mijn leven in Babylonië en het enige wat ik ervan te zien krijg zijn de vage contouren van de tempel van Marduk en zelfs dat nog van ver weg. Ik kon niet eens een zakdoekje kopen als aandenken. Sarah glimlachte flauw. Misschien hebben we op de terugweg tijd om wat rond te dwalen en te winkelen. Ik betwijfel het. Sarah's hart maakte een sprongetje bij het horen van Darius' stem. Hij sprong van de rug van zijn enorme paard, zo in de nog rollende wagen, met een soepele beweging als die van een jonge wolf. Heer! Sarah kwam overeind, hield zich vast aan een van de hoekpalen van de wagen en boog formeel voor haar man. Darius bracht elke dag een kort bezoekje aan hun wagen. Hij verwaardigde zich zelfs met haar te praten, hoewel zijn manier van doen pijnlijk afstandelijk bleef. Elk vertoon van tederheid was weg. De plagerige opmerkingen die hen beiden aan het lachen hadden gemaakt, weg. Elke vorm van intieme warmte, weg. Sarah begreep niet waarom hij nog de moeite nam haar te bezoeken, aangezien hij haar gezelschap duidelijk niet kon waarderen. Hij bleef stijfjes bij de opening van de wagen staan. We naderen Tadmoren. We moeten er binnen een week kunnen zijn. Dat had ik al gehoord, ja. Het is ongelooflijk hoe snel u, en Nehemia erin geslaagd zijn ons hier in zo korte tijd te krijgen. Artaxerxes' brieven aan de gouverneurs van de regio hebben geholpen. Zodra we eenmaal ten westen van de Eufraat waren, zou anders menig heerser bij het horen van onze bestemming voor de nodige vertraging hebben gezorgd. Maar niemand waagt het de koning te ontstemmen, zo lijkt het. Of zijn soldaten. Ik denk dat de leiders van de regio's die we doorkruisten, nog voor ze Nehemia's brieven van de koning zagen, al besloten ons geen strobreed in de weg te leggen. Eén blik op u en uw mannen en ze waren poeslief. Darius veegde wat stof van zijn tuniek. In Tadmore verlaat ik je. Sara's maag keerde om. U gaat me verlaten. Darius begon te blozen. Het konvooi bedoel ik. Ik ga door naar Damascus. Maar jullie reizen verder in westelijke richting, naar Libanon, om daar Asaf te ontmoeten, de beheerder van de koninklijke bossen. We hebben hem al bericht gestuurd, dus al het hout dat Nehemia nodig heeft zou klaar moeten liggen. Vandaar trekken jullie over secundaire wegen naar Jeruzalem. Aha, u komt dus niet mee met ons naar Libanon. Ik moet eerst het complot tegen de koning onderzoeken. Nehemia is meer dan genoeg beschermd met de manschappen die ik achterlaat. Lysander heeft de leiding over de militaire escort. Hij kan elk probleem oplossen dat zich eventueel voordoet. Ik ben ervan overtuigd dat een aantal heersers die we in de Trans-Eufraat hebben ontmoet, koeriers hebben gestuurd naar hun bondgenoten in de buurt van Juda om ze te waarschuwen voor Nehemia's komst. Het zal niet makkelijk worden. Weet Nehemia dat? Natuurlijk. Hij kent de politieke situatie in dat gebied beter dan ik. Maar voorkennis is niet genoeg om jullie te beschermen. De situatie blijft explosief en gevaarlijk. Ik heb Lysander ook instructies gegeven over jouw bescherming, Sara. Je zult op de rest van de reis een aantal bewakers krijgen, ook wanneer jullie straks in Jeruzalem aankomen. Ik heb geen zin me ook nog met een gijzeling bezig te moeten houden, begrijp je dat? Ja, heer, ik zal geen stap zetten zonder mijn bewakers. Goed. Hij knikte en aarzelde, alsof hij nog iets wilde zeggen. Langzaam stak hij een hand naar haar uit. Sara hield haar adem in. Maar de hand zakte nog voor hij bij haar was, weer in een onhandige beweging omlaag. Zonder enige tijd te verspillen aan beleefdheden of afscheid nemen, sprong hij alweer uit de wagen, met hetzelfde gemak waarmee hij er ook in was gesprongen. Pari keek naar buiten naar de fel beschenen dag en sloeg zachtjes een arm om Sara's middel. Hij kan niet altijd boos blijven. Sara drukte haar handen tegen haar buik. De leegte voelde als een onuitgesproken beschuldiging. Dan ken jij mijn man nog niet. Sara's leven veranderde volledig toen ze Tadmore bereikte. Die ochtend wachtte ze tot Darius langskwam om haar gedag te zeggen. Ze verwachtte geen groots vertoon van tederheid of vriendelijke woorden, maar ze rekende toch wel op een formeel afscheid. Hij kwam niet. Ook al reed hij het gevaar tegemoet, ook al zou hij haar misschien nooit meer zien. Hij kwam niet. En daarom trok ze snel een loszittende jurk aan, bond een kaneelkleurige sjaal om haar hoofd en haastte zich naar de weg, bang dat ze hem misschien mis zou lopen. Ze durfde zich niet aan hem op te dringen. Zich achter Lysanders brede rug verschuilend, hoorde ze hoe Darius hem zijn laatste instructies gaf. Zijn woorden dreven over haar heen als een regen van betekenisloze klanken. Ze begreep er geen woord van. Ze begreep niets, behalve dat hij wegging. Hij zag haar toen hij een stap naar voren deed om een hand op Lysanders arm te leggen. Hun ogen vonden elkaar. In het vroege ochtendlicht waren zijn pupillen veranderd in kleine speldenpunten. Zijn irissen leken wel groene juwelen, fel, broos en kil tegelijk. Vervolgens keek hij weg en stapte zonder nog een woord te zeggen op zijn paard. Hij keek niet achterom. Geen één keer. Sarah bleef nog een tijdje staan, volgde hem tot hij achter de horizon was verdwenen. De hoeven van zijn paard wierpen het zand hoog op en Nick, Nasir, Arta en Meres moesten moeite doen om hem bij te houden. Het konvooi bleef 3 extra dagen in Tadmore om proviant te kunnen inslaan en de dieren te laten rusten. Op de avond van de 3e dag was Sarah Nehemia buiten aan het helpen bij wat eenvoudige administratie, toen ze opeens bijna flauw viel. Lysander stond gelukkig net naast haar. Sarah's knieën leken het een moment lang te begeven en ze zakte zomaar tegen hem aan. Hij draaide zijn gezicht naar haar toe en hield haar met een ogenschijnlijk gemak overeind voor ze kon vallen. Ze maakte zich van hem los. Neem me niet kwalijk. Het is de hitte. Soms wordt die me te veel. Dat waag ik te betwijfelen. Ik moet u onderzoeken, dame. Een glas koud water en ik ben weer in orde. Je hoeft je geen zorgen te maken. Ik denk niet dat een glas water kan genezen wat u plaagt. Kom. Is uw kamermeisje in uw kamer in de herberg? Ja. Maar ik zie niet in waarom dit nodig is. Oh, maar dit is heel nodig. Geloof mij maar. Lysander leunde achterover na Sarah weer met het laken te hebben afgedekt. Hij zag bleek en voor het eerst begon Sarah iets van angst te voelen. Wat is er mis met me? Niets. U verkeert in blakende gezondheid. Zijn stem trilde heel licht. Hij ging met zijn hand door zijn vlasblonde lokken en schudde zijn hoofd. Weet u? Ik heb, nou ja, nieuws. Pari liet zich naast Sarah op het bed zakken. Wat voor nieuws? Kom op, man, vooruit ermee. Mevrouw, u bent zwanger. Wat? Pari's stem vermengde zich met die van Sarah en beide vrouwen keken Lysander met grote ogen aan. Sarah slikte. Had je het mis toen je zei dat ik een miskraam had? Nee, dat klopte. Ik kan je verzekeren dat er sindsdien niets gebeurd is dat... Ik denk dat u een tweeling verwachtte. Dat is de enige logische verklaring. U hebt 1 van de 2 baby's verloren, maar de ander floreert in uw lichaam. U bent 1 maand of 5 zwanger, denk ik. Toen u eerder tegen me aanzakte, wist ik het opeens heel zeker. Uw aanhoudende worsteling met de misselijkheid, de vermoeidheid die maar niet weggaat, uw cyclus die nog niet normaal is, ze leiden allemaal tot maar 1 conclusie. U moet nog steeds zwanger zijn. Sarah keek Pari aan en zag in diens gezicht een reflectie van haar eigen schok. Ze waren beide lange tijd te verbijsterd om ook maar iets uit te kunnen brengen. Weet je het zeker? Vroeg Sarah schor. Ik bedoel, kun je ernaast zitten? Misschien ben ik gewoon wat aangekomen. Dat dacht ik zelf namelijk. Lysander schudde zijn hoofd. Nee, geen twijfel mogelijk. Ik weet zeker dat u in verwachting bent. Het kind is misschien klein. U bent nog niet zo groot als andere vrouwen in deze fase, maar de komende weken zal hij zijn aanwezigheid ongetwijfeld kenbaar maken. Heel langzaam begon Lysanders ongelooflijke nieuws tot Sarah's hart door te dringen en ze werd overspoeld door emoties. Vreugde, verbijstering, twijfel, verlangen, hoop, angst, spijt. Het was een kluwe aan gevoelens die ze niet kon plaatsen. Er groeide leven in haar. Ze was nog steeds zwanger. Over 4 maanden zou ze een kind in haar armen houden, krijsend, huilend. Ze had een kind verloren. En vervolgens, tegen alle verwachtingen in, tegen alle logica in, had ze er ook weer een gewonnen. De Heer, zij geprezen. De Heer, zij geprezen. De Heer, zij geprezen. De Heer, zij geprezen. Volledig overmand begon ze te lachen. Tranen vermengden zich met gelach. Pari sloeg haar lange armen om haar heen en samen huilde en lachte ze. Toen ze niet meer kon, keek Sarah op. Lysander stond bij de deur en plukte met een onhandige beweging aan zijn oorlel. Sarah wilde het liefst op hem afrennen en hem in een zusterlijke omhelzing van vreugde dwingen. Maar ze betwijfelde of hij dat op prijs zou stellen. Hij zag eruit alsof hij wanhopig graag uit de kamer en aan al die vrouwelijke sentimentaliteit wilde ontsnappen. Ze besefte dat er op dat moment een persoon was die ze het allerliefst zou willen omarmen. Haar man. Om met hem deze onverwachte vreugde te delen en het wonder te vieren van dit kind dat ze samen hadden verwekt. Het verlangen was zo groot dat ze op een paard zou zijn gesprongen en hem achterna zou zijn gegaan als ze niet zo bezorgd was geweest om het welzijn van haar kind. Als Darius dit toch wist, verzuchtte ze en sprong op van het bed. Ik heb het hem de eerste keer niet verteld. Wat zou ik hem graag hier en nu kunnen zeggen dat hij vader wordt? Maar ik kan hem schrijven, toch? Lysander schudde zijn hoofd. Het zou te gevaarlijk zijn dergelijk nieuws in een geschreven boodschap vast te leggen. Als dat in de verkeerde handen valt, kan uw veiligheid in het geding zijn. We gaan ervan uit dat de vijand van de koning niets weet van Darius' missie. Maar helemaal zeker weten we dat niet. Als hij erachter komt wat Darius' werkelijke intenties zijn, dan kan de wetenschap dat diens zwangere vrouw binnen handbereik is, te verleidelijk blijken. En dat zou kunnen leiden tot een lastige gijzelingssituatie. Het is verstandiger te wachten tot hij terugkeert. Hij draaide zich om weg te gaan. Lysander, riep Sarah. Ja, edele dame. Weet je het zeker? Helemaal zeker. Ik ben echt zwanger? Zijn bleekblauwe ogen rimpelden in de hoeken. Ik zou mijn leven eronder verwedden. Wat dat betreft, hoeft u zich geen zorgen te maken. De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! De Heer zij geprezen! En toch, terwijl haar vreugde groeide, voelde Sarah ook een diepe pijn voor het kind dat ze verloren had. De komst van het ene kind wist het verlies van het andere niet uit. Tegen de tijd dat ze in Libanon aankwamen, had Sarah haar gevecht met de misselijkheid gewonnen en had ze een vitaliteit die ze 4 maanden lang had gemist. Ze zouden een enorme voorraad hout op gaan halen bij de Asaf, de opziener van de koninklijke bossen. Nehemia bezocht Sarah op de middag dat ze Asaf voor het eerst zouden ontmoeten. Ik heb een competente schrijver nodig, Sarah. Iemand die een exacte boekhouding over het hout kan bijhouden. Voel je je goed genoeg om mij te begeleiden en te helpen? Ik voel me geweldig, Nehemia, dank u. Sarah stond voor een dilemma. Enerzijds wilde ze dat Darius als eerste van haar zwangerschap afwist. Maar gezien de snelle groei van haar buik en zijn langdurige afwezigheid, kon ze dat niet lang meer geheim houden. Bovendien kon ze geen opdracht van Nehemia aannemen zonder hem te informeren over de complexiteit en de mogelijke risico's van haar toestand. Als hij wilde dat ze werk voor hem deed, dan had hij het recht dit te weten. Ze bad maar dat Darius niets tegen haar beslissing zou hebben, dat hij zich niet weer buitengesloten zou voelen. Ik heb een verrassing die ik met u moet delen, neef. U komt er zelf snel genoeg achter. Ik kan dit niet lang verbergen. Ik ben in verwachting. Zijn bruine ogen werden groter en de rossige wenkbrauwen schoten zo ver omhoog dat ze bijna zijn haarlijn raakten. Sarah kon haar lachen nauwelijks inhouden bij de aanblik van zijn verbijstering. Je bent alweer in verwachting? Ik ben nog steeds in verwachting. Lisander denkt dat ik oorspronkelijk zwanger was van een tweeling. Ik heb het ene kind verloren, maar het andere is gezond. Ik ben ongeveer 5 maanden zwanger. Ik had het niet gezien. Ik ook niet, als dat enige troost is. Ik dacht dat ik gewoon dik begon te worden. Nehemia plukte aan zijn baard en maakte een onbestemd geluid. De Heer is genadig. Woorden kunnen mijn dankbaarheid niet uitdrukken. Hij heeft me gezegend met zijn goedheid. Weet je, man, het? Nee, ik kwam erachter toen hij al weg was. Dan kun je maar beter gaan rusten. Hij zou het me nooit vergeven als ik je nu aan het werk zette. Ik kan best wat lichte boekhouding doen. Het is goed voor me mijn gedachten op iets zinnigs te richten. Als ik niets te doen heb, ga ik alleen maar over Darius lopen piekeren. Nehemia liet zijn weerstand uiteindelijk varen en gaf haar verschillende taken. Nu haar humeur op was geknapt door de wetenschap dat ze toch nog zwanger was en door werk te doen dat haar beviel, kreeg ze eindelijk het gevoel terug dat ze het leven weer aankon. Maar er ging geen dag voorbij dat ze Darius niet miste. Zijn afwezigheid knaagde aan haar. Als ze niet zo vervelend afscheid hadden genomen, zou ze hun scheiding beter hebben kunnen verdragen. Maar zoals het er nu voor stond, vroeg ze zich zelfs af of het gegeven dat ze zwanger was iets af zou doen aan zijn woede. Ze had ooit gehoopt dat hij op een dag van haar zou kunnen houden. Nu vroeg ze zich af of hij haar ooit niet meer zou verafschuwen. Ze bracht vele uren in gebed door, net als in de dagen dat ze God voor het eerst had hervonden. Hij werd zelfs reëler voor haar dan Jeruzalem. Vreugde en droefheid woonden in haar hart als twee slecht bij elkaar passende huisgenoten. Op de momenten dat ze gelukkig was, werd ze geplaagd door schuldgevoel, want het leek bijna onfatsoenlijk dat ze zo blij kon zijn, terwijl ze een kind had verloren en haar man haar leek te hebben verlaten. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.